Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij Wafa Aulus El-Keriasti.
Wauw, ja, goed zo. Dank.
Dankjewel dat je me ontvangt, Wafa.
Ja, welkom.
Je zit hier in een hele mooie studiocomplex in Amsterdam-West, waar onder andere ook Maaike Schorel zit.
Ja, klopt.
En nog vele andere kunstenaars.
Ja.
En we gaan het vandaag niet over één specifiek werk hebben, wat vaak wel het geval is bij Springvossen. Maar ik dacht als soort kennismakingsgesprek het ook in bredere zin over je werk te hebben. Hoe kenschets, hoe karakteriseer jij jezelf als kunstenaar? Maar ben je iemand die installaties maakt? Of zie je jezelf als een soort extended schilder?
Nou, ik zie mezelf als iemand die zich ontwikkeld en blijft ontwikkelen. Ik ben ooit begonnen met tekenen en schilderen. En door residencies die ik heb mogen doen, ben ik echt gaan spelen. En ik heb altijd het gevoel gehad, ik wil niet in een hokje gestopt worden. Met mijn eerste grote schilderijen won ik gelijk de Koninklijke Schildersprijs. En ik kreeg het er gelijk een beetje benauwd van. Want voor mij staat vrijheid voorop. En ik dacht van, hè, ja, ik vind dit echt te gek wat ik doe. Maar ik wil nog zoveel meer doen en ontdekken. En dat heb ik me gewoon toegeëigend. En ik doe nu, heel vaak vragen mensen, wat doe je? En dan begin ik eigenlijk bij het begin, hoe ik ooit ook ben begonnen met tekenen en schilderen. En vanuit het tekenen en schilderen maak ik collages, installaties, muurschilderingen. Beelden en heel af en toe moet ik mezelf verrassen of iets geks doen. Om even uit hetgeen te komen wat ik al een tijdje aan het doen was op dat moment. Zodoende heb ik ook performances gedaan. Ik heb een eerste videowerk gemaakt een aantal jaar geleden. Dus echt, ik vind, ja, voel mezelf echt een beeldend kunstenaar. En ik wil doen wat ik wil doen op dat moment. En dat is heel, heel bevrijdend. Maar het is ook wel een beetje lastig voor mensen om jou een beetje te kunnen duiden. Want ik heb een hele tijd zwart-wit werken gemaakt. Oh, jij maakt zwart-wit werk, hè? En dan ja, denk ik van ja, er zit ook kleur in, hoor. Maar ja, dus dat is het ook, hè? Zo van, oh ja, ik ben echt heel erg aan het vechten tegen een soort van stigma van, oh ja, in een hokje.
Ja, mensen die herkennen iets natuurlijk. Mm-hmm. En het gebeurt heel vaak bij kunstenaars dat ook voortdurend gevraagd wordt.
Ja.
En de manier waarop je erover spreekt, klinkt het ook wel alsof je jezelf hebt verrast met die veelzijdigheid.
Nou ja, ik verras mezelf constant. Dat is het leuke. Want ik ga op gevoel. En gevoel is, als het goed is als mens, groei je. Verander je. Je ontdekt nieuwe dingen. En als je dat weet toe te staan aan jezelf, want je bent gewoon eigen baas als maker, dan bevrijd je je van iets van buitenaf. Dat hokje dus. En daar verras ik me telkens weer mee. Denk van, oh ja, oh wauw, te gek, weet je wel. Dat je echt dan dingen droomt of denkt van, oh ja, dat ga ik ooit een keertje doen. En dan gebeurt dat dan ook. Weet je, het is echt zo heel erg zo dat manifesteren. En dat heb ik eigenlijk van kinds af aan gedaan. En dat vind ik heel wonderlijk. En dat komt eigenlijk ook een beetje terug in mijn werk. Dus het klopt waar ik mee bezig ben. En daar verras ik me telkens mee. Want kijk, het beroep van kunstenaar of als je maakt, gaat gelijk gepaard met heel veel onzekerheden, twijfels. Ja, voor wie doe ik dit nou eigenlijk? Weet je, al die vragen die gewoon er zijn. En doordat ze er zijn, word je de hele tijd geconfronteerd met je eigen gedachtegoed. En van, oh ja, wat wil je nou? Waar ga je naartoe? Dus zodoende denk ik van, ja.
Is er een basis aan al je werk? Bijvoorbeeld
ja.
Tekenen of schrijven? Of?
De basis is eigenlijk, zo'n rode draad in mijn werk is, ik onderzoek hoe mensen hebben gehandeld in het verleden, hoe ze nu handelen en mijn visie daarop. En ik ben gewoon super geïnteresseerd in hoe mensen doen. En of wij iets leren van het verleden en hoe blind we zijn voor zoveel andere dingen die ook gaande zijn. En weet je wel, dus al die lagen van het leven eigenlijk, die ben ik aan het onderzoeken. En dat kan ik dus vangen in bepaalde technieken of in thema's die op de een of andere manier heel vaak gewoon terugkomen, maar dan in een andere vorm.
Maar en moet ik dat dan, behalve historisch, ook politiek of cultureel denken? Of
ja,
kan dat
joh.
Allemaal?
Ja. Popcultuur, gewoon entertainment, feminisme, geschiedenis, oorlogen, gezinssituatie. Ja, het is heel breed. Ja, ik vind het altijd heel fijn om eigenlijk chronologisch een beetje mijn werkproces te vertellen, waaruit heel veel te verklaren valt. Psychologie, filosofie, geschiedenis, maatschappij. Ik ben afgestudeerd in 2001 aan de HKU, docentenopleiding, en ik studeerde af met 7 tekeningen. 7 dagen een stil leven. Zo heette die serie. En dat ging eigenlijk over het moment dat je met het gezin, zeg maar, aan tafel zit. En dat er spanningen zijn. En dat het stil is. En dat er wel gegeten wordt, maar niemand zegt wat. Dus dat is een zo'n momentum dat bijna iedereen wel een keertje heeft meegemaakt. Dat is heel herkenbaar. En ik verbeeldde dat in tekeningen waarin hele eigenlijk surrealistische tafereeltjes ontstonden. Het waren potloodtekeningen met een enkele lijn. Het waren grote vellen, 1,5 bij 1,5 of 2 meter. En van een afstandje zag je helemaal niks. Je moest echt naar het witte vel lopen om het tafereel te zien opdoemen. En dat was eigenlijk momentum van, oh ja, dit gaat eigenlijk over mij. Het waren zelfportretten, maar ik kreeg ze ook goede feedback van andere mensen die dat zo herkenden. Als ik er een soort van uitleg aan gaf, want de verrassing van het niet zien en het wel zien was al in het werk aanwezig. En dan zag je ook nog eens een surreëel tafereel van een verjaardagsfeestje met een tafel zonder, ja, die instabiel stond, maar die stond wel, weet je wel. Dus daar zitten ook heel veel psychologische dingetjes in. En ja, ik vond het heel gaaf om te zien dat mensen zich erin herkenden. Weet je, dat ik echt, ik was 18.
Ja, het iets wat voor jou persoonlijk was,
ja.
Dat ook andere mensen aansprak. En,
ja, maar ik had het wel universeel gemaakt, hoor. Het was niet zo dat ik letterlijk persoonlijk verhaaltje ging vertellen. Ik dacht van, nee, dit is gewoon iets van de mens of interlijke relaties binnen familiestructuren. Maar daarna werd ik aangenomen bij de ateliers hier in Amsterdam. En mijn eerste week op de ateliers, ik vergeet het nooit meer. Ja, het is heel cliché, maar het is echt gewoon, waar was je 9-11? Ik was in Venetië op de Biennale met de ateliers. Mijn eerste week op de ateliers. En toen veranderde alles eigenlijk. Weet je, dat gezinsstructuur, dat werd eigenlijk een maatschappelijk groot iets. Het werd breder getrokken door die politieke situatie van toentertijd. En zodoende ben ik eigenlijk telkens daarmee bezig geweest.
En hoe heeft zich dat dan geuit in je werk?
Nou, ik werd dus... ik ben in Marokko geboren. Ik kom uit een islamitische familiegezin. Opgegroeid in Barneveld. De Bijbelbelt. En dat soort elementen zorgden ervoor dat ik heel erg geconfronteerd werd. Toen ik voor het eerst in Amsterdam kwam studeren eigenlijk. Ja, het is geen studie, het is een werkplek. Maar toen ik op de atelier zat, toen werd ik bevraagd over moslimfundamentalisme. En toen ging er eigenlijk een beerput open van, hey, mensen zijn zo onwetend, mensen zijn hartstikke bang geworden. Ik werd echt vies aangekeken in de bus hier zo, weet je wel, echt angst. Nou ja, uiteindelijk, toen ik op de atelier zat, ben ik heel erg bezig geweest met sprookjes, met films, filmscenario's over bizarre toestanden. Omdat ik vond het zo confronterend wat er gebeurde en ik moest het een soort van duiden. Dus ik ging echt allemaal best wel hele heftige verhalen verzinnen, naar aanleiding van sprookjes. Ja, want die waren van oorsprong ook heel erg gewelddadig. En er zit avontuur in. Man-vrouw relatie wordt altijd is een issue, weet je. En ik dacht, oh ja, en daarmee begon ik te spelen. Maar ook tegelijkertijd films als A Clockwork Orange. Weet je, de banaliteit van geweld, van gekte, van man-vrouw ook. Alles zat daarin. Dus dat waren echt de dingen die gewoon allemaal zo ontstonden. En zo gaat het dan. Hè? Dat je dan
ja, maar kijk, dat je daar bewust van wordt, dat kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Maar dan is het ook nog zo natuurlijk dat je in staat moet zijn om daar uitdrukking aan te geven.
Ja.
In je werk. En
ja.
Zo'n periode aan de ateliers,
mm-hmm.
dat is op zich al vaak een moeilijke periode.
Zeker,
hè, omdat
weten,
je,
ja.
Je werk, dat nog heel jong is dan, opnieuw gaat bevragen.
Mm-hmm.
Hè, en er wordt heel veel ook overgesproken en nagevraagd. En dat kan ook heel destabiliserend werken. Misschien is dat zelfs wel de bedoeling.
Ja,
zodat je,
zeker.
Zodat je weer op eigen kracht vervolgens een nieuw evenwicht hervindt.
Ja, nou, je omschrijft de ateliers gewoon helemaal. Ja.
Een periode aan ateliers gewoon leuk vinden is er bijna nooit bij. Hoe ben jij daaruit gekomen en hoe heb je uitdrukking kunnen geven aan al die thema's die omgewoeld werden in
ja.
jouw hoofd, maar ook in de maatschappij?
Nou, ik ben vooral gewoon uitgegaan van, oh ja, dit is mijn proces. En ik heb altijd, oh ja, dat was ook eigenlijk een vette pluspunt van de lerarenopleiding waar ik op zat. Zowel positief als negatief. Want op een lerarenopleiding, binnen een academische situatie, je wordt opgeleid als beeldend kunstenaar, maar en tegelijkertijd moet je ook dingen bevragen. En je analyseert werken van andere kunstenaars. Dus vanuit die situatie was ik al zo getraind om altijd heel goed te weten waar mijn werk over ging. En dat was voordelig en ook nadelig. Want je moet altijd alles verklaren naar jezelf toe. Dus die speelruimte was er niet altijd. En dat heeft heel wat jaren gekost voor mij om dat te doorbreken. Want ik kwam daar dus op de ateliers en ik zag ook gewoon mensen maar wat doen, voor mijn gevoel dan. En ik denk van, oh, hè, gaat het daar maar over? Weet je wel? Dus ik had heel eigenlijk, zat er in mij al een soort van engagement die ik gewoon wilde overbrengen in mijn werk. Weet je wel, een soort van bestaansrecht geven. Mijn werk gaat ergens over en ik wil verhalen delen of troostend zijn of heftige dingen luchtig maken. Daar, dat, Dat was ook zo'n ding. Dus ik had een schilderijenserie gemaakt. Ik eindigde de HKU met 7 dagen een stil leven. En de ateliers eindigde ik met de 7 hoofdzondes uit de Bijbel. Dus ik vind het altijd heel fijn om projectmatig te werken of in een context te plaatsen die dan weer een hele andere context in zich draagt. Dus zo heb ik leren spelen met feiten, met fantasie, die combinatie van geschiedenis en het hedendaagse. Dus ik leerde gewoon spelen. En precies wat je omschreef de ateliers zo goed. Heel veel mensen hebben natuurlijk de documentaire ook gezien. Maar het is 2 jaar. Het eerste jaar word je helemaal, ja, denk je, wat is dit? En ik was ook een beetje de kluts kwijt. Ik wist helemaal niet goed wat ik deed. Dus ja, inderdaad, wat je zegt, ik kwam net van de academie. Ik was hartstikke jong. Ik was net een beetje begonnen. Ik voelde wel echt een soort van kracht in me van, ik moet verhalen vertellen. Dingen die ik zelf heb meegemaakt of die ik zie gebeuren. Maar om je eigen manier te vinden is gewoon super lastig. En op een gegeven moment ging het ook helemaal niet zo goed. En het is ook een psychologisch gebeuren daar. Je wordt geacht om in je atelier te zitten en op dinsdag. En dan moet je maar afwachten of je bezoek krijgt van een tutor, een begeleider. Nou, in het begin komen ze wel, maar op een gegeven moment kwam niemand. Nou, dan voel je echt wel een beetje een soort van loser. Maar het is ook zo, denk je van, ja, je wordt, ja, weet je, iedereen zag je dan als, oh, succesvol, van, oh, je zit op het atelier, is wat goed van je. Maar uiteindelijk word je wel geconfronteerd, maar jij moet het doen, het is jouw ding, jij wil dat, weet je. Dus dat heeft me alleen maar sterk gemaakt. En ja, op een gegeven moment was het zo erg dat de directeur zei van, ja, je hoeft hier niet te zijn, hè?
Hoe heb je dat doorbroken?
Ik dacht echt, fuck you. Maar ik ben hier, dus ik ga je wat laten zien. Ik weet niet of hij dat helemaal met opzet heeft gedaan, zo van dat soort extreme dingen te zeggen tegen een heel naïef meisje toen de tijd. Maar dat heeft me zo een vuur gegeven. Het is niet normaal. Toen kwamen die grote schilderijen eruit en kwamen mensen op een gegeven moment op mijn atelier. Steve McQueen en nog een paar anderen. Nou, en die waren helemaal, echt belachelijk eigenlijk. Maar ja, die gingen echt mijn hand kussen van, oh, weet je wel, van yes, doorbraak, goed zo.
Ja, nou, ze herkenden het waarschijnlijk ook wel. Ik denk dat iedere kunstenaar wel zijn moeilijke periodes heeft gehad.
Ja, en dat was op de laatste paar maanden van dat ik daar was. Ja. En dat heeft me ook heel erg gesterkt in, ik geef zelf ook les, in de potentie zien van mensen. Van jonge makers die iets willen, maar die zo in strijd zitten met zichzelf en met van, ja, weet je wel, doe ik het wel goed en zo. Maar ja, gewoon omdat ik het zelf heb meegemaakt, weet ik van, oké, kom op, weet je, doorzetten. Ga door en dan op het eind kan er zoiets gebeuren waardoor je het gaat zien en vallen de puzzelstukjes in elkaar.
Ja. Als je zo vertelt over je werk, dan heb je het toch vaak over een vertelling.
Ja.
En dan is het toch opvallend dat je toch heel veel stilstaand beeld hebt gemaakt. En maakt nog altijd. Mm-hmm. Installaties, maar ook schilderijen. En hier heb je wat collages om ons heen neergezet. En dat je pas laat aan video bent begonnen.
Maar ik heb maar 1 video gemaakt, hè?
Ja, ja.
Nou, kijk.
Dat bevestigt alleen maar.
Ik heb ooit nog, dat was wel grappig, samen met Karen Sitter, toen wij op de ateliers zaten, ik zat met haar op de ateliers, hebben we ooit een documentaire gemaakt. Dus die is wel op Vimeo te vinden. Maar ja, Ik vind ook de stilte vinden eigenlijk in beelden zelf, vind ik eigenlijk een heel mooi iets. Ja. Omdat het een moment is waarin eigenlijk heel veel energie, tijd en verhaallagen in zitten, die langzaamaan eruit kunnen komen. Weet je wel, dus ik vind dat de verstilling van de dingen vind ik eigenlijk heel tof. Omdat je, kijk, je wordt nu doodgegooid met media, met beelden. Dus wat dat betreft denk ik van, nou ja, ik hoef niet zo nodig bewegend beeld te maken. Dus daarom vind ik de performance, een performance doen, vind ik wel heel tof. Omdat dat even ook in dat moment is. Weet je, dat het dan een vertelling in het kort is. En daar moet je bij geweest zijn om dat te ervaren. En dat is de kracht van performances. Dus ik zou eerder nog meer performances gaan doen dan videowerken maken.
Ja. En jouw performances, zijn die heel eensluidend in de zin dat ze gebaseerd zijn op spraak, op voordracht, of zitten er ook, laten we zeggen, meme-element in? Beweging.
Even kijken. Ik heb mijn allereerste performance heb ik gedaan tijdens een werkperiode in Berlijn. 10 jaar geleden inmiddels. En toen heb ik mensen ingehuurd. Ik heb eigenlijk, ik was spreekstalmeester. Ik had een eigen circus bedacht. Ja, dus ik was een beetje regisseur. Dat vond ik echt heel tof om te doen. Weet je, dat je echt gewoon je eigen verhaaltje kon vertellen, inderdaad. Met behulp van andere mensen. En dat was heel bevrijdend. En ik heb ook in de Nederlandse Bank met Hans Kuipers hebben we samen een lied gemaakt. En dat heb ik ook wel echt gewoon geperformed. En gezongen. En dan vond ik, ik kan helemaal niet zingen, maar ik hou heel erg van karaoke en zo. Maar weet je, ik dacht van, oh ja, waarom doe ik dit? Maar het was echt het hoogtepunt van dat jaar. Dat ik gewoon het lef had om daar een liedje, echt een heel suf liedje. Nou, gewoon eigenlijk een heel cynisch liedje over bankwezen, over hoe mensen met elkaar omgaan, over het goud waar we dan op dansten. Dansen op het goud, zo heette het ook. Dus ja, het was, ik vind het heel bevrijdend. Ik heb, toen ik studeerde, deed ik ook aan toneellessen. En ik was er best wel goed in. Ik werd gelijk gevraagd door een regisseur om een hoofdrol te doen in een theatervoorstelling dat ging reizen in Nederland en in België. Ik dacht bij mezelf, hè? Nee. Weet je, dat kwam dan weer, dan werd het weer te serieus. Ik van, ja, nee joh. Dus ik kan wel, ja.
En zie je dat dan als een uitstapje? Of is het echt een onderdeel van je werk?
Ja, dat weet ik dus helemaal niet, joh. Ja.
Nee. Doet er misschien ook niet zoveel toe.
Nee, daarom. Het is echt
is dat typisch zo'n vraag van buiten gesteld.
Ja, want ik denk van, oh ja. Kijk, als ik iets in mijn hoofd heb, dan wil ik dat gaan doen. Of als er in de toekomst een project op mijn pad komt en ze vragen iets van, oh ja, je hebt carte blanche en je mag doen wat je wil. Weet je, daar vind ik dan openingen in om dat soort dingen te ontwikkelen. Maar het zit nu niet in mijn projectenlaadje, zeg maar, voor de komende tijd. Nee.
Ja. We zitten hier in je studio en heel veel van je werk is opgeborgen. Hè? Dat zei je ook toen ik binnenkwam, dat in jouw studio eigenlijk vrij weinig te zien is, omdat alles opgeborgen ligt. Mm-hmm. En ik kan me ook voorstellen, omdat je ook grote installaties maakt, die kun je alleen maar voorzien voor jezelf, doordat je of een model gaat maken, of dat je een tekening gaat maken. En dan kan je pas zien of die projectie die je bedacht hebt voor een grote ruimte, of dat daadwerkelijk ook werkt. Ja, want soms heb je vrij grote installaties.
Ja.
Hoe doe je dat? Zoals ik heb bijvoorbeeld in de maandaankondiging heb ik een beeld gebruikt waarbij er een ruimte is met met twee achtermuren als het ware, omdat er een inspringende muur in zit. Op een basis is geloof ik zwart-wit ook. En er zijn twee, laten we zeggen, twee zonnen zitten in dat werk.
Ja, ja.
Dus dan gaat het heel erg ook over dus een ruimte, dus over dimensie.
Mm-hmm.
En hoe doe je dat?
Nou, dat werk is de Illuminator. En dat is werk in de openbare ruimte. En het is geplaatst in Bonn op een terrein waar klimaat besproken wordt, zeg maar. Vanuit de Verenigde Naties. En ik werd vanuit de periode dat ik in Berlijn zat, werd ik gevraagd om deel te nemen. Of ik interesse had om anoniem een voorstel te doen voor een werk in dat gebouw. En een soort van prijsvraag eigenlijk. En toen heb ik heel erg maquette-achtig, echt heel, ik noem het gewoon een Sinterklaas-surprise-achtige manier, heb ik een schets gemaakt met wel ideeën erachter en de zon als een centraal punt van het leven hier op de wereld. En dat heb ik dus wel echt gewoon, qua ruimte via maquette gewoon nagemaakt en gewoon qua verhoudingen en alles zo gedaan zoals je het zou moeten doen, weet je wel, voor zo'n serieus project, een groot project ook. Maar heel vaak, als ik installaties maak, weet ik niet zo goed wat ik ga doen. Weet je, dan heb ik een basis meegenomen, bijvoorbeeld collages in lijsten. En dat is dan een seriewerk. En dan denk ik van, oh ja, ik wil ze eigenlijk een soort van samenhang geven of de ruimte zelf erbij te betrekken. Dat komt pas eigenlijk samen als ik op de locatie zelf ben. En dat vind ik dan wel heel erg spannend. Wat ook een beetje lastig is voor de mensen die me uitnodigen. Want die moeten me gewoon echt carte blanche geven. En vertrouwen hebben in dat het tof gaat worden. En dan moet ik echt een paar dagen in een ruimte zijn. En dan voelt het alsof dat mijn atelier is. En als ik die vrijheid voel en ervaar, dan ontstaat het. En daar word ik dan heel erg blij van. En het mag mislukken, maar meestal gaat het goed. Dus
En uiteindelijk ben je uitgenodigd om dat werk ook te maken daar.
Ja.
Die Sinterklaas surprise.
Ja, uiteindelijk had ik het gewonnen, ja. Ja, het was heel grappig, want voor het eerst had ik een lichtbak gebruikte in mijn werk. En ik dacht van, ja, die maquette, daar moet ook een lichtje in. Maar ik kon ze eens in drie zin niet zo snel bedenken. Ik denk, oh ja, wat ga ik doen? Ik had echt een heel klein lullig bureaulampje. Had ik gewoon bij die maquette gestopt. Van ja, het moet er zo achter geplaatst worden. Ja, echt te knullig voor woorden. En dan word je uitgenodigd. Dus ik denk van, oh ja, het kan.
Maar je vindt het dus leuk om jezelf uit te dagen. Stel ik me voor, omdat je jezelf in een situatie brengt waarin je als het ware een performance van je werk moet geven.
Ja. Ja, en ik denk ook dat het dan, het is, zoals Cruijff zegt, elk voordeel heeft zijn nadeel en andersom. Soms denk ik van, oh, weet je, het geeft je natuurlijk ook heel veel een beetje stress. Van, oh ja, shit, weet je wel, ik moet me weer bewijzen of ik moet weer iets, als het maar goed gaat. Weet je, dat gevoel. En dan denk ik van, oh, waarom maak ik gewoon niet 3 schilderijen, hang ik het op, klaar. Maar ja, uiteindelijk denk ik van, oh ja, die spanning en op dat moment het bij elkaar brengen of werken laten communiceren met elkaar in één grote ruimte, denk ik van, oh ja, dat vind ik eigenlijk ook heel, gewoon heel tof en ook een belangrijk onderdeel van het werk. Weet je wel, omdat ik eigenlijk vanuit verhalen werk maak en hoe communiceren de verhalen onderling met elkaar. Ik heb heel erg gevoel, ik ben de maker, dus ik wil dat zo een soort van bepalen. Ja, dat is dan wel de luxe positie als je een solo hebt, hè. Maar als je een groepsentoonstelling hebt, dat heb je, dan is het een heel ander verhaal. Maar het meest ideale situatie van een kunstenaar is gewoon een solo, uiteraard. Of een project waar je uitgenodigd wordt, nou hier mag je wat gaan doen. Ik ben ook wel tijdens de academie, mijn academietijd ook begonnen met vrienden tentoonstellingen maken. Weet je, dus een soort van curatorrol op je nemen, waardoor je veel meer facetten van een tentoonstelling tot je krijgt.
Hoe denk jij over het geïsoleerde werk, zoals deze collages om ons heen, die zijn ingelijst? Er zijn dus, laten we zeggen, afgezonderd van de wereld eromheen.
Mm-hmm.
Ze zijn gekaderd.
Ja.
En dus dat wordt een werk op zich. Maar ik merk bij jou heel erg dat je die werken ook graag wilt verbinden. Dus een groter geheel wilt maken. En dat heet dan een installatie.
Mm-hmm.
Een generiek woord.
Ja.
En wat is dan, vraag ik me af, kan zo'n werk ook op zich bestaan?
Oh ja hoor. Ja. Nee, daar ben ik altijd al mee, wel heel bewust van. Als ik iets maak, dan alle afwegingen, alle dingen die erbij komen kijken om een werk tot een werk te maken, die moeten kloppen. En dat is ook echt wel mijn uitgangspunt. Oh ja, het moet op zichzelf kunnen staan. En tegelijkertijd kan het versterkt worden door als een soort van familie. Hè? Zo'n serie ingelijste werken. Als dat bij elkaar hangt, dan wordt het een soort van familie. Maar het zijn allemaal individuen. En dat vind ik dan heel tof. Weet je, dat zijn echt wel van die spelregels die soort van op een manier, op een natuurlijke manier ontstaan tijdens het maken.
Ja, want wat ik wel interessant vind is dat een deel van jouw taal is ontleend, zou je kunnen zeggen, echt aan pop art. In die zin dat je reclame-elementen. Dus ik meen ook toch wel een bepaalde grafische vormgeving te zien van oude reclames en zo, die bij jou in opgeblazen vorm terugkomen. Niet één op één, maar wel een bepaalde karakteristieken. En misschien zelfs ook van comics. Hè? En dat is in die zin een uitvergroting en vereenvoudiging. En dat zet jij vervolgens in. En dat zet je ook in je installaties, waarin je werken die je al gemaakt hebt plaatsvinden. En wat dan heel interessant is, is dat je ze dan een heel inbed in een heel luid podium. Dat is visueel.
Mm-hmm.
Gebeurt er nogal wat dan. En dus dat is een hele grote uitspraak die waardoor die werken bijna overstemd worden. En in eerste instantie, in de eerste indruk van zo'n installatie. En, maar tegelijkertijd zie ik daar ook in een enorme plezier om je te presenteren. Ja, en dan vind ik het ook grappig dat jij dan nu met mij deelt dat je zo'n performance hebt gedaan als een soort circusdirecteur in de arena.
Ja, ja.
Die daar ook een beetje bij past, hè? Want daar horen ook hyperbolen bij. En dat is heel.
Ja, joh. Kijk,
theatraal is dat ook.
Ja, theatraal en ook entertainment. Weet je, wat jij omschrijft is eigenlijk heel erg de zwart-witte werken. Hè, en de installaties en de pin-ups die ik daarvoor inzette.
Ja, maar ook zelfs zo'n installatie die je vorig jaar, meen ik, nog hebt opgehangen in het VU.
Oh ja, ja, ja.
Dat heeft daar ook kenmerken van.
Ja, 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 klopt.
Hè, dat is een soort medaillon, zou je kunnen zeggen, of een opgeblazen broche,
ja,
zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd met een soort bravoure van reclame, maar tegelijkertijd ook een beeld in een beeld die mij toch ook heel erg aan strips doen denken.
Mm-hmm, ja.
Waarbij je een soort stapeling krijgt, mm-hmm, van coulissen.
Ja.
En, en het heeft in die zin ook een enorme lichtheid.
Ja.
En echt gewoon plezier straalt er vanaf.
Ja, fijn. Goed om te horen. Weet je, ik ben wat ik al eerder vertelde over mijn afstudeerwerk. Ik had met een klare lijn, dus dan één enkele potloodlijn, had ik taferelen getekend. En na de ateliers, want ik begon schilderijen te maken, maar best wel eigenlijk ook heel erg, er werd veel in getekend, zeg maar. Die klare lijntekeningen vormden eigenlijk heel goed, was heel duidelijk te zien dat dat de basis waren van mijn schilderijen. En na de ateliers heb ik 2 jaar zelfstandig gewerkt. En toen vond ik eigenlijk dat er weinig gebeurde omtrent galeries of tentoonstellingen. Dus ik dacht van, nou, ik moet even voor mezelf zorgen. Wat ga ik doen? Weet je wat? Ik ben nog jong. Ik ga me aanmelden bij de Rijksacademie. Dus ik heb ook nog eens de Rijksacademie gedaan. En daar begon ik eigenlijk met installaties. En ook, ik wilde die iets weer met die lijnen gaan doen, met die lijntekeningen. En ik was dus heel erg met sprookjes bezig. Ik dacht van, oh ja, ik wil eigenlijk iets heel kinderlijks combineren met serieuze, moeilijke, ingewikkelde maatschappelijke verhalen. En toen dacht ik van, ja, wat is heel duidelijk en grafisch inderdaad. En toen kwam ik uit op kleurboeken. Ik dacht van, ja, dat zijn hele mooie, dikke, zwarte lijnen. En het metafoor ook van een kleurboek is dat ieder zijn eigen bagage meeneemt in het leven en zijn eigen kleurplaten inkleurt. Weet je? En ik dacht van, ja, shit. Dus ik was heel blij dat ik dat had gevonden. En vanuit daar ben ik eigenlijk kleurboekenplaatjes gaan opblazen. En dat, ik had een installatie gemaakt met Disney. Ik had allemaal sprookjes van Disney met een kasteel en, ja, cowboy kleurboeken. Weet je, dan ga ik echt graven in van, oh ja, wat voor kleurboeken zijn er? En uit allemaal verschillende landen ging ik ze verzamelen. En vanuit het duiden, hè, heel duidelijk iets presenteren, tadaa, wat je heel snel kunt lezen. En tegelijkertijd is het heel erg gelaagd van waar het vandaan komt, of wat eigenlijk de bedoeling is van het werk. Titels zijn heel erg belangrijk voor me, of gewoon een onderdeel van het werk zelf. Dus dat speelt een rol inderdaad. En ook het feit dat ik heel erg de hele tijd met best wel zware politieke zaken bezig was. Ja, ik ben gewoon heel geëngageerd en het is ook heel vermoeiend. En weet je wel, en om daar de hele tijd mee bezig te zijn, wil je het juist op een hele luchtige en leuke, frisse manier neerzetten. Waardoor je in eerste instantie eigenlijk een soort van verleider bent, hè, van de kijker. Van, oh ja, kijk eens. Het kan natuurlijk ook afstompen, hè, van, oh ja, simpel en doorlopen. Maar, en weet je, maar als je echt wat langer kijkt of de titel gaat lezen of de achtergrondinformatie, dan als het goed is, en dat hoop ik dan, dan gebeurt er meer in je hoofd dan alleen maar, oh, leuk plaatje.
Ja. Ja, wat ik heel interessant vind is dat als mensen iets karakteriseren als sprookjesachtig, dan is het vaak een hele romantische opvatting van het sprookje.
Ja.
Terwijl toen ik vrij laat in het leven weer eens een sprookje voorlas aan mijn kleine nichtje, toen viel het me op hoe wreed sprookjes zijn.
Sprookjes zijn van oorsprong verhalen voor volwassenen. Ja. En dat is heel bijzonder.
En dat is dus inderdaad een enorme condensering en uitvergroting en minimalisering ook van vertellingen met hele vrede gezichten.
Ja.
En dus in die zin is dat een heel goed instrument voor wat jij wil vertellen dan op dat moment.
Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, het heeft zoveel verschillende invalshoeken, hè? Het sprookje. Het sprookje zelf.
Maar het maakt ook dat je, denk ik, want als je je politieke engagement, als je dat tot uitdrukking wil brengen in je werk en je gaat ervoor verkiezen om vertellingen te doen, dan, als het bij beeldend werk blijft, dan kun je dat nog wel controleren, denk ik. Maar als je dat in de vorm van een performance gaat doen, dan kan je ook in het gebied terechtkomen waar bijvoorbeeld een Hito Steiro werkt. Hè? En dan krijg je voordrachten.
Ja.
Dus dan beland je op een ander pad, zeg maar. En ik denk dat jij te veel schilder bent at heart om dat te willen. En is die samenvatting die een sprookje jou biedt, komt jou heel erg gelegen dan, denk ik ook. He, waardoor je heel veel kunt suggereren, mm-hmm, zonder dat je alles op tafel legt.
Ja.
En dat je blijft spreken met beeld ook.
Ja. Ja, metaforen, ik speel daar gewoon graag mee. En ook van alles. Ik heb een paar jaar terug heb ik een solo gehad in Club Solo in Breda. En daarin had ik, oud en nieuw werk gecombineerd. En er komen gewoon steeds meer lagen in mijn werk. Het is een beetje gek om te zeggen over je eigen werk, maar weet je wel, mijn achtergrond, vrouw zijn, moeder zijn, getrouwd zijn, weet je wel, echt, daarin komen ook weer zoveel dingen samen. Cultuur, maatschappij, de werkelijkheid, het sprookje, weet je, dus echt. Het feminisme speelt ook een steeds belangrijkere rol in mijn werk.
Ja, uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat het mensen zijn is in ruimere zin. Maar tegelijkertijd is het zo dat je daar beeld voor vindt. Je ontwikkelt ook een beeldtaal in die zin. Ben jij, als je een beeld aan het maken bent, ben je met al die ideeën bezig? Of is het meer zo dat het zo geïntegreerd is in jouw manier van het maken van beeld, dat dat geen gedachte is die er bovenop ligt terwijl je het aan het maken bent? Is het heel expliciet aanwezig als je iets aan het maken bent?
Nee, helemaal niet. Nee, ik ben echt in mijn hoofd ben ik altijd heel erg projectmatig bezig, dat zeg ik altijd. Van, ik heb een idee en daar komt een serie werk uit. En de dingen die ik kies, de dingen die ik zie, die heeft toch altijd al, het is toch allemaal verbonden en gelinkt aan elkaar. En ik kwam laatst in mijn rommelige atelier een schetsboek tegen uit 2004 of zo. Vlak na mijn atelierperiode. En er zaten tekeningen in. En toen dacht ik echt van, wat? Weet je, en dat gaat dan heel erg over deze periode. Over media, over slapen en over wakker zijn of dingen inzien. En dat vind ik dan heel fascinerend. Ik denk van, ik vaar echt op mijn gevoel en op het moment en op bepaalde verhaallijnen die ik dan op dat moment wil vertellen. En dan zoek ik daar, dan ga ik me een beetje inlezen, films kijken, documentaires kijken. En dan ontstaan er dingen. En soms moeten ze echt wel groeien of moeten ze rijpen in mijn hoofd of in mijn atelier. En dan opeens komt het eruit. Maar doordat ik altijd zo een beetje bezig ben, ik voel altijd wel die verbinding. Ik ben nooit, ben niet verlegen om van, wat ga ik nou weer maken? Of wat ga ik nou weer doen? Weet je?
Is dat ook een instrument voor jou, dat tekenen om tot werk te komen?
Nou, nee. Ik ben de laatste jaren meer van de collages eigenlijk. En nu ben ik met een textielproject bezig. Dat ik dan 2 jaar geleden een soort van begonnen ben en nu aan het doorzetten.
En waar bestaat dat uit?
Nou, daar ligt een voorbeeld. Ik heb ooit een heel mooi oud boekje gevonden met allemaal vrouwelijke danseressen. En dat boekje, al die danseressen van, was een eeuw geleden ongeveer. Begin vorige eeuw. En het is echt fantastisch. Je ziet alleen maar vrouwen dansen, helemaal blij zijn en vrij zijn. En voor die tijd denk ik van, te gek, weet je wel.
En... Is dat in het alledaagse of is dat een dansperformance?
Ja, er zijn allemaal danseressen, ja. Ja. En dat boekje heb ik al een paar jaar. En nu heb ik daar de afbeeldingen op textiel laten drukken. En daar maak ik nu grote textielcollages van. Ik
heb
nu
hoe groot?
Ik heb nu een werk in het Amsterdam Museum. In de tentoonstelling Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. En dat is 1,80 bij 1,40. Geloof ik, ja. En dat is dan ook zo, op een andere manier de collagevorm inzetten om een verhaal te vertellen. Ja.
Ja, precies, want die collages die hier zijn, die zijn dan ingelijst en dan gaat het veel meer richting je installatie eigenlijk ook. Want je blaast het eigenlijk op weer naar één op één proporties.
Ja, en tegelijkertijd is dat het werk, weet je wel. Want ik heb bij de doeken en dat werk ook in het Amsterdam Museum, daar zit niks omheen. Dus het is een werk op zich. Dus dan, ik weet niet wat je bedoelde met installatie.
Omdat het geen kader heeft, snap je? Dus het is, kijk, een installatie kun je op verschillende manieren interpreteren natuurlijk. Mm-hmm. Maar omdat het gewoon een doek is dat je ergens op kan hangen, maar dat niet ingelijst is.
Oh ja, maar hij komt wel op die lijst die daar staat.
Ah, op die
manier. Ja, het worden wel een soort van genaaide schilderijen eigenlijk.
Ja. En waarom moet het dan textiel zijn en niet geschilderd bijvoorbeeld?
Ja, dat weet ik dus ook niet. Dat moet je niet vragen. Nee hoor, ik ben gewoon gefascineerd door het feit van de oude wand, de tapestries. Weet je, de oude wandtapijten die verhalen vertelden. En ook eigenlijk de schilderingen in de oude kerken die bijbelverhalen toonden aan de mensen die niet konden lezen. Dus eigenlijk ook dat verhalen vertellen. Een soort van wandtapijtverhaal. Dus, en die combinatie en de werken die daar ligt dan, die heeft dan ook dat zwart-witte, die zwart-witte lijnen in zich. Hè, dat overeenkomt met de heel veel muurschilderingen die ik heb gemaakt. En ook het werk in Bonn bij de Verenigde Naties. Dus dingen komen terug op een andere manier. En ik vind het leuk om te doen. En ik denk van, oh ja, wat komt hierna nog? En hoe ga ik dat zwart-witte met kleur, die balans zoeken?
Maar is dan nu ook specifiek een periode voor jou waarin je met textiel werkt?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik ben nu weer voor een solo tentoonstelling in WG Kunst hier in Amsterdam in april. Ben ik weer een volgende tapijt aan het maken. Eigenlijk een vervolg op wat in de VU hangt. Ja, kun je wel stellen.
Ja, want dat is ook weer, dat is echt een tapijt.
Ja.
Ja, want dat is ook weer een andere manier van werken.
Het is een vloerkleed eigenlijk, ja, wat op de muur komt te hangen. En dat was eigenlijk hetzelfde als wat er in de VU hangt.
Ja. Heb je die uitdaging nodig ook, omdat je om in verschillende media te werken, dat een nieuw medium ook weer nieuwe eigenschappen en problemen met zichzelf meebrengt?
Ja,
en
blijkbaar,
dat, En dat het fijn is om daar tegenaan te lopen?
Ik wil mezelf blijven verrassen, constant. Weet je, vroeger,
er zijn mensen die dat doen op de vierkante centimeter.
Ja,
Die mensen die zichzelf een leven lang portretteren, bijvoorbeeld.
Klopt. En dat vind ik fascinerend. Vroeger dacht ik altijd van, oh ja, boring, weet je wel. Jezus, wat saai.
Ik sprak met Alan Charlton. En de Britse minimalist die sinds 1969, geloof ik, alleen maar grijze schilderijen maakt.
Ja.
En waarvan de doeken bepaalde dimensies hebben.
Ja.
En bepaalde maatvoering. En hij bedacht in 1969 dat voortdurend hetzelfde, maar dan net anders, dat zijn opdracht was. En je zou kunnen zeggen dat die van jou daar helemaal tegenover ligt aan de andere kant van het spectrum.
Ja joh, ja, maar zo, dat is mijn handelen, hè. En wat ik net wilde zeggen is eigenlijk, vroeger dacht ik, oh, wat saai, wat erg, wat, weet je, wat klein, zeg maar. Maar nu heb ik daar onwijs veel bewondering voor. Weet je, omdat ik het zelf niet heb, of niet kan, of niet wil, denk ik van, oh ja, fascinerend gewoon. En wat krachtig eigenlijk ook. Weet je wel, dus ik heb er echt, het is heel grappig om jezelf zo te analyseren van 20 jaar makerschap, van hoe je in het begin dacht. Ik heb nooit echt heel stellig anti of vorige, ben ik nooit echt geweest, godzijdank. Want dat blokkeert heel veel, want ik best wel veel bij collega's zie, denk ik van, oh mijn god, weet je wel.
Ja, het is ook een soort bevestiging van de eigen keuze vaak.
Ja. Ja, maar ik ben echt, als jij dat wil doen, moet je dat vooral doen, weet je wel. Ik ben echt dan, oh ja, dat, ja. En soms dacht ik ook van, had ik dat maar. Weet je, dat ik alleen maar stippeltjes schilderijen maakte, weet je. Dan denk ik, oh ja, heerlijk. Elke dag gewoon naar je ateliertje en je dingetje doen. Maar ik ben me constant aan het, ja, aan het uitdagen eigenlijk. Zowel inhoudelijk als technisch.
En voor zo'n tapijt moet je ook samenwerken?
Ja.
Met specialisten?
Ja.
Hoe is dat dan?
Ja, heel fijn. Ik heb sinds afgelopen 2 jaar heb ik een paar vaste assistenten, zeg maar. Die je met grafische dingen helpen op de computer en zo. Daar ben ik helemaal niet goed in. Sabine Bal en Suzanne Eelman. En dat vind ik heel fijn. Zo'n soort van samenwerken en sociaal. Ik ben niet echt zo'n eenzelganger. En ik denk van, oh ja, andere mensen maken dingen mogelijk voor mij die ik zelf niet kan. Ook die grote installatie in Bonn bijvoorbeeld. Timmerman, bedrijf die dan zo'n lichtbak maakt. Weet je, ik vind, oh ja, dat is echt wel weer een volgende stap in een soort van makerschap, uitbesteding. Ja, het brengt je wel weer een stukje verder in wat je allemaal wel niet kunt dromen en bedenken, weet je wel.
En ben je dan wel eens bang de controle te verliezen?
In welke zin?
Nou, omdat iemand anders die maakt iets en die maakt ook, heeft ook de neiging om iets te maken op de eigen manier, hè? Want die interpreteert jouw opdracht.
Oh ja, nee, maar daar ben ik wel heel makkelijk in. Ik vind het altijd heel spannend. Weet je, als een bedrijf iets voor me doet, denk ik van, oh ja, dat zie ik dan hetzelfde als van, oh ja, ik ga met een paar werkjes naar een ruimte toe en daar moet een installatie komen, weet je. Dat is eigenlijk gewoon een samenwerking. En ik, kijk, als je, ja, ik ben vaak heel positief. En als je die houding meeneemt, krijg je gewoon heel veel energie terug en dan ga je echt samenwerken. En echt, ik ben echt van overtuigd, dingen mogen mislukken. Weet je wel, ik denk echt van, ja, yeah, why not? Dat hele perfectionisme en denk van, ja, heel goed en aardig, maar het is een...
Als je geen risico wilt lopen, dan beperk je de mogelijkheid dat iets zal mislukken, ja. Maar ook de mogelijkheid dat iets lukt wat je nog niet had voorzien.
Ja, precies. Ja, 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 ja. En dat is ook echt zo'n mantra tijdens het lesgeven bijvoorbeeld. Van, oh ja, weet je, dat je echt studenten ziet struggelen met van, oh ja, dit moet perfect. Maar dan denk ik van, nee joh, weet je wel, echt gewoon, je moet, op de academie moet je leren spelen. En dingen durven. Weet je, dan ben je een goed student. Ben je goed aan het studeren, weet je? En dat is dan ook echt een soort van loskomen van hoe men algemeen over de dingen denkt.
Wacht, we zijn aan het einde van het
interview. Oh ja, ja. Oké, okay. Ja. Nou, ging snel, hè?
Dankjewel voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.